Dag lieve luisteraar, of het nou zomerweer is of niet, onze zomerpauze duurt nog even voort. Begin september zijn we terug met nieuwe afleveringen en tot die tijd hoor je een opname uit ons archief, steeds gekozen door een bestuurslid van Mr. Motley. Deze week de keuze van algemeen bestuurslid Simone Wegman voor de opname met Nicoline van Harskamp uit november 2020.
Graag breng ik de aflevering met Nicoline van Harskamp nog een keer onder de aandacht. Wat mij trof in deze aflevering is hoe Nicoline's performancepraktijk laat zien hoe persoonsnamen verbonden zijn aan machtsdynamieken en hoe Nicoline's werk daarmee oproept tot reflectie. De naam die het draagt is onlosmakelijk verbonden aan taal. Tegelijkertijd blijkt dat namen niet zomaar labels zijn gekoppeld aan persoonlijke identiteit, maar dat ze samenhangen met politieke en maatschappelijke ontwikkeling en met inclusie en uitsluiting. Ook komt naar voren hoe namen kunnen veranderen aan de hand van iemands persoonlijke levensloop.
Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar ons gesprek vanuit Vondel CS in Amsterdam. Misschien heb je het al meegekregen. We zijn nog op zoek naar financiering voor een nieuw seizoen. Kunst is Lang was de afgelopen 5 jaar gratis door steun van fondsen en partners. Maar fondsen worden ook sinds corona zeker overstelpt met nieuwe aanvragen. En daarom richten we ons tot jou. Wil jij in het nieuwe jaar gewoon weer 40 nieuwe afleveringen? Dan kun je ons ofwel eenmalig steunen, ofwel via een bedrag van 3 euro per maand. De details die vind je via de website van Mr. Motley. Daar zie je bovenaan de pagina een link. De komende 4 uitzendingen zijn dus de laatste van dit seizoen in een samenwerking met het Amsterdam Museum. Op 11 december start daar de eerste editie van de tweejaarlijkse manifestatie en bijbehorende tentoonstelling Refresh Amsterdam. 25 hedendaagse makers geven hun visie op de stadscultuur van Amsterdam. En mijn gast van vanavond zit daar ook tussen, Nicoline van Harskamp. Zij houdt zich bezig met de betekenis en nuances van taal en de manier waarop schrijfwijze, klank en betekenis de maatschappij reflecteren. Een belangrijk onderdeel daarvan is de naam. Voor de performance-reeks My Name is Language vroeg ze aan honderden mensen: wat is je naam, van wie heb je die gekregen en wat betekent die naam in taal? En dan blijkt dat namen niet zozeer een onschuldige aanduiding van mensen zijn, maar door geloof, politieke of maatschappelijke normen gevormd worden en dat daarmee ook de identiteit van de drager van die naam kan veranderen. Deze verhalen worden in performances opnieuw verteld door acteurs als monologen van mensen die samen met het publiek in een wachtkamer zitten. En in een ander project van Nicoline gaat het over het gebruik van Engels, een wereldtaal die een officiële versie kent, maar nog veel meer onofficiële versies, bijvoorbeeld gesproken tussen mensen voor wie het allebei niet hun moedertaal is. Nicoline, welkom.
Dank je.
Leuk dat je er bent. Je zei eerder, een naam zou je kunnen zien als een taalkundige biografie. Wat betekent dat?
Heb ik dat zo gezien?
Ja, vond ik een mooie zin.
Een taalkundige biografie.
Misschien uit de context komt hij een beetje zo op je dak.
Nou, ik weet niet of de naam dat zozeer is. Ik denk dat de manier waarop je spreekt, dus de manier waarop je taal uitspreekt, dat is een taalkundige biografie, omdat daar heel veel klanken en sporen eigenlijk in zitten van wat je hebt gedaan en waar je bent geweest. Ja, je naam eigenlijk niet in Nederland, in elk geval meestal niet. Hè. Okay. Die wordt vastgelegd, ergens opgeschreven en dan verandert die meestal niet meer.
Ja.
Er zijn heel veel plekken in de wereld waar dat wel het geval is. Maar je kan wel aan de naam zien wat voor talen er allemaal meeleven in de maatschappij, in de tijd waarin degene die naam heeft gekregen.
Geef eens een voorbeeldje.
Ik denk dat iedereen een heel simpel voorbeeld aan een naam herkent of iemand misschien in de jaren 70 geboren is of vorig jaar. Als ik een Jeroen tegenkom.
Ja, Fred. Vind ik een oude naam.
Fred zou ik alweer weer wat verder terug gaan. Ja.
Oh, ja,
het is dan wel een jaar of 60, misschien 70. Dus in die zin geef je iets weer over de tijd.
Mm-hmm.
En dan qua talen. Nou ja, er zijn talen die heel herkenbaar zijn. Turkse namen, Turkse taal, is heel herkenbaar. Arabische namen, Arabische taal. Dan weet je meestal nog niet waar iemand vandaan komt. Trouwens, met een Turkse naam kan je natuurlijk ook overal geboren zijn.
Mm.
Maar er zijn heel veel namen zoals Engelse namen of namen die ook in Engeland gebruikt worden of in het Engels taalgebied in Amerika gebruikt worden. Die worden in Nederland ook vaak gegeven. Dus het is niet zozeer dat het te maken heeft met welk land je woont, maar misschien wat de invloed was van de naamgevers op dat moment.
Ja, en dan nog kan het iets anders zijn, bijvoorbeeld Luc. Nou ja, ik ben bijna 35. Nu is dat weer een populaire naam. Ja. Toen was er een voetballer die Luc heette en dat kan dan ook meespelen. Dus eigenlijk kan het ook toeval zijn en kan het van hele kleine dingen afhangen.
Ja, en ik denk niet zozeer. Ik vind het altijd interessant als mensen vertellen hoe ze aan hun naam komen. Maar dat is eigenlijk altijd meer een aanleiding. een soort eerste vraag om meer andere verhalen te horen. Hmm. En vaak komen er dan interessante dingen uit. Stel dat jij een Belgische Luc was, dan wil ik weten of jij Luc met L-U-C schrijft of met L-U-U-K. Want dat is in de taalsituatie in België bijvoorbeeld heel interessant. Er zijn heel veel mensen die Franse namen hebben, die vernederlandst zijn geworden. Hmm. Om allerlei redenen. Om beter aan de bak te komen in het Nederlandstalig deel of het Vlaamstalig deel van het land. Misschien omdat ouders een Vlaams nationalistische interesse hadden. Er zijn allerlei voorbeelden van. Dus het gaat nooit alleen maar over van hoe kom je aan die naam, maar wel wat voor verhalen zitten er nog aan. En hoe gaat het met het, hoe het wordt geschreven, hoe het wordt gezegd, hoe het is veranderd. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die namen hebben gekregen, laten we niet zeggen, opgelegd. Stel je komt in Nederland en je hebt moeten vluchten uit je eigen land. Je komt in Nederland aan, je krijgt nieuwe papieren en daar staat je naam verkeerd opgeschreven. Dat gebeurt heel vaak, vooral mensen uit landen waar ook het alfabet anders is. Mm-hmm. Vooral bijvoorbeeld Arabische namen of Persische namen. Mensen uit Afghanistan hebben vaak namen die in een Persische schrift zijn geschreven. Die moeten dan worden vertaald. En daarbij gaat het vaak met de spelling niet helemaal goed. En dan kunnen daar gewoon totaal andere namen staan. Het kan zelfs zijn dat mensen met dezelfde ouders allemaal een andere naam hebben. En dat heeft gigantische consequenties ook voor hoe legaal je wordt geacht in een land. Of je kan van allerlei dingen van mijn eden zo worden
beticht.
Dus dat soort dingen hebben heel veel invloed. Mm-hmm. Ik vind het altijd leuk om verhalen te horen, maar uiteindelijk gaat het er mij wel om hoe dat soort kleine details heel veelzeggend zijn over hele grote vraagstukken of wel hele grote vragen.
Ja, en kun je daar eens een van die verhalen uitlichten? Wat is dan zo'n veelzeggende verandering of inderdaad misvatting? Heb je één verhaal?
Oh, er zijn heel veel verhalen. En ik ben nu in Nederland ook aan het zoeken. De laatste editie die ik heb gemaakt was in België, in Antwerpen. En daar werd ik op gewezen dat er heel veel mensen van Congolese afkomst in België wonen die geen voornaam hebben. En dat komt omdat in Congo, net zoals in heel veel delen van Afrika in die tijd, in de jaren 60, 70, was er iets en dat heette l'authenticité, een soort anti-koloniale beweging. In Congo was dat onder Mobutu. Die vonden dat al het Frans weg moest. Dus ook de Franse namen van mensen, de Franse taal, de religie, het katholicisme. En ook daarmee het systeem van naamgeving. Omdat het systeem wat wij hier hebben, voornaam, achternaam. Als je trouwt, krijg je de naam van je man als vrouw. En de kinderen die krijgen dan ook de naam van de man. Dat is mm-hmm. iets wat trouwens een beetje Napoleontisch is. Of uit Frankrijk eigenlijk wel is ontstaan ooit, heel lang geleden.
Okay.
Maar goed, dat is allemaal overgedragen in de koloniale tijd. En l'authenticité, daar gaan we mee stoppen. Dus we schrappen alle eerste namen. Dus alle voornamen zijn weg. Dan hebben mensen nog een soort familienaam. En daarna plakken we nog iets eraan. Dan noemen we een postenom. En dat moet in een Afrikaanse taal zijn of een taal die in Congo wordt gebruikt. En zo werd iedereen opnieuw genoemd of vernoemd, officieel, op de papieren. Ik weet niet of ze dat ook echt in het echt zo deden. Mm-hmm. Mensen die in die tijd naar België gingen om daar te gaan wonen, die kregen bij een nieuwe Belgische nationaliteit gewoon een naam die ook op die papieren stond. En dat was dan zonder voornaam. En er is dus iemand min of meer van mijn leeftijd die ik daarover heb gesproken en mij daarop wees. En ik heb daarna nog een aantal andere mensen gesproken. En ze hebben dus geen voornaam. Ze hebben op een bank pas gewoon een X staan. In hun paspoort bij first name staat er gewoon niks. Of not available. FNU, first name unavailable.
Ah. Maar is dat een zegen of een vloek?
Nou, dat is dus best wel een vloek als je toch al heel vaak last hebt van vooroordelen, andersoortige ellende. Als je op Schiphol toch al uitgepikt wordt omdat je niet wit bent of je een jonge vrouw bent die alleen reist. En dan heb je ook nog eens geen voornaam.
Ja, dat maakt het niet soepeler.
Nee, dat maakt het niet heel handig. En het is ook zo dat er in Europa zijn er nu terrorismewetten in de maak, waar je niet meer zonder adres een bankrekening mag hebben. Maar ook niet zonder voornaam. Dus voor heel veel mensen wordt dat echt een heel groot probleem.
En de mensen die deze wetten maken, weten die dit?
Nou, ze worden er waarschijnlijk wel op gewezen. Ja. Zoals heel vaak. Er kan wel een wet zijn, maar de bank moet het dan uit gaan voeren. De bank kan er ook voor kiezen om daar iets op te verzinnen. Maar dat doen ze dan niet. Dus dat is een heel groot probleem. Maar het is wel een manier om een voorbeeld van hoe een idee over taal. Dus bij het kolonialisme hoort natuurlijk ook taaloverheersing. Als je het gaat terugdraaien, dan heeft dat allerlei effecten, dus ook op namen.
Ja.
En nou ja, intussen, Mobutu is weg, de authenticiteit is niet meer een beleid, al heel lang niet meer. En nu krijgen mensen weer ook weer Franse namen en ook weer voornamen in Congo. Maar die generatie mensen in België zitten nog steeds zonder voornaam. En het is heel interessant ook om te zien hoe mensen daarmee omgaan. Sommige mensen vinden dat heel vervelend en willen graag een oplossing. Mm. Er zijn ook veel mensen die het eigenlijk juist heel mooi vinden en denken, waarom moet ik me aanpassen?
Ja, het is inderdaad van verzet geweest uiteindelijk, toch? Die kolonisator het land uit en je eigen systeem optuigen.
De situatie in Congo is super ingewikkeld geweest. Ik zou het niet heel zo zwart-wit willen zeggen. Mobutu was natuurlijk ook geen fijne figuur. Mm. Maar
dat was de insteek, toch?
Dat was de insteek.
Of je ermee eens bent of niet.
Ja, zeker. Ja. De insteek was de talen terug en de namen terug.
Ja, dus wat je eigenlijk fascineert is de complexe systemen die individuen vermorzelen. En in dit geval op basis van die taal en van die naam.
Ja, en er is natuurlijk ook een soort, en daar komen we misschien een beetje op het idee van mijn werk over Engels. Er is een soort idee dat talen, heel gek eigenlijk, het idee dat talen zijn een soort natuurlijk. Hè? Die zijn organisch, het vervormt zich vanzelf. En dat gaat allemaal zomaar. Mm. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Als het zo zou zijn, dan zouden we echt niet zo spreken zoals we nu spreken. We leren het op school. We leren een bepaalde versie daarvan. We worden erop gecorrigeerd als we die niet spreken. De wet is in een bepaalde vorm van het Nederlands geschreven. En dat geldt voor heel veel landen eigenlijk. Laten we zeggen voor de meeste. Mm. Al zijn er in heel veel landen meerdere talen, officiële talen in Nederland. Zijn het er drie?
Nederlands, Fries en
Engels.
Engels is een officiële taal?
Engels is volgens mij een officiële taal in het Caribisch gebied.
Oh ja.
Van Nederland. Moeten we eigenlijk even nagoogelen. Maar voor zover ik weet, is Engels een officiële taal van Nederland. Ja. We mogen dat volgens mij gewoon voeren in Nederland.
Oké.
Kunnen we even googlen? Tijd geleden was het nog zo.
Nou, misschien moeten we hier een kijkersvraag van maken of zo. Maar laten we doorgaan.
Laten we dat doen.
Wat zou jij zeggen dat de belangrijkste betekenis van een naam is? Welke aspecten kun je dan niet missen?
Betekenis als in de woordelijke betekenis? Of nee. Waarom iemand een naam heeft?
Ja, wat het betekent om een naam te hebben. Wat de symbolische waarde van een naam is. Wat is dat belangrijkste aspect in?
Daar heb ik echt nog nooit over nagedacht op die manier.
Nee? De naam is meer voor jou een opstap naar, inderdaad, zoals je net zei, het verhaal erachter.
Ja, het is iets wat heel dicht bij iedereen ligt.
Ja.
En wat ook direct op alle hele grote systemen zit en wat ook bijna altijd een soort ideologisch is. En daarom vind ik het heel erg interessant. Je hebt allerlei antwoorden op die vraag, wat ik er zelf van vind. De naam is natuurlijk wel de eerste. Nee, je hebt een idee dat de naam eigenlijk de allereerste. Nee, dat zou heel negatief zijn als ik dat zou zeggen.
Stempel die erop gedrukt wordt.
Het eerste is wat wordt opgelegd. Ik geloof dat is heel erg vrij naar Judith Butler, maar het idee dat de naam is eigenlijk de eerste vorm van oppression. Het idee dat je dan door die naam krijg je sowieso al een gender label, mm-hmm. meestal. En je krijgt allerlei codes en talen ook in die naam mee. En ik denk dat in onze, wat ik een beetje geleerd heb onderweg, want ik ben natuurlijk al wel een tijdje bezig met het onderwerp. Wat heel interessant eigenlijk is dat in onze maatschappij dat namen eigenlijk vast liggen. Ze zijn echt helemaal niet meer flexibel. En dat komt omdat namen van die hele gefixte codes zijn geworden. De maatschappij is super ingewikkeld. zijn allemaal hele rare, ingewikkelde systemen. Laat staan wat voor algoritme er ook allemaal nog gebruikt wordt. En die zitten allemaal soort van vast aan, aan individuen. En die moeten wel een hele specifieke naam hebben. Want we kunnen niet twee mensen met dezelfde naam hebben en niet precies weten wie is. Mm-hmm. Dus namen zijn echt hele vaste labels geworden. Omdat we zo'n ingewikkelde maatschappij hebben. Als je een hele simpele samenleving leeft, dan kan je gewoon een voornaam hebben met de naam van je straat of zo, of de naam van je dorp. Mm. En dan heb je er in principe genoeg aan. En dan kun je, als je in een andere omgeving komt, misschien daar iets aan toevoegen. Of je krijgt een bijnaam. Of er zijn allerlei systemen altijd geweest om, om mensen te duiden, of om mensen iets over iemand te vertellen in een naam. Of om gewoon te duiden van, nou, die komt daar en daar vandaan, dan moet je die hebben. Maar zo specifiek als het bij ons is nu, is het eigenlijk volgens mij nog nooit geweest. En dus kan je eigenlijk niet zoveel meer veranderen aan die namen. Het zijn hele specifieke labels.
Ja. Althans, de officiële naam. Je hebt natuurlijk bijnamen en ja.
Nou, dan is de vraag, worden die opgeschreven? Waar bestaan die bijnamen?
Ja.
Je hebt misschien alleen bij je thuis. Of er zijn bijnamen waar je misschien zelf niks van weet. Maar dan is dus de vraag of die dan tellen als naam. Je hebt vast wel ergens een paar nummers. En dan heb je nog misschien wat gebruikersnamen. Maar die zijn toch allemaal op andere vlakken worden die gebruikt.
Ja.
Ik denk de naam die wordt geregistreerd. Dat is wel echt het begin van allerlei, ja, van codering zou je kunnen zeggen.
Ja.
En er zijn natuurlijk ook regels van wat er wel niet mag. En wat er wel als naam wordt erkend,
oh ja,
en wat niet.
Die Ratenband, die wilde toch, hoe wilde hij zijn kinderen toch noemen? Die had toch allerlei namen die...
Ik heb geen idee, er mag eigenlijk wel in Nederland wel echt heel veel. Maar ik vind het altijd wel interessant om te kijken wat er is afgewezen.
Ja.
En dan om, het is dan moeilijk vaak om de redenen ervoor te vinden.
Nou, we hebben nog een Google-opdracht. Ja. Emiel Ratenband en dan namen afgekeurd. Hoe zit het eigenlijk met jouw eigen naam? Ben je daar blij mee? Heeft die betekenis voor je?
Nou ja, als... dat weet jij misschien ook. Als je soms dingen in het publiek doet, dan wordt je naam ook een beetje een ander soort ding. Zeker als kunstenaar ben je, je hebt gewoon je naam en daar werk je onder.
Mm-hmm.
Dus in die zin is dat niet meer helemaal gewoon maar een naam. Dat is toch ook een soort label geworden, denk ik.
Een soort merkje.
Nou, merk vind ik niet echt kloppen. Laten we zeggen label. Label is gewoon een extra label. Dan hangt er gewoon nog een extra betekenis aan. Ik vind mijn naam wel typisch iets wat heel erg wijst op een taal, op een gebied en op een tijd. Mijn voornaam is echt heel erg jaren 70.
Okay.
Een Ine. Nou ja, al die Ines, dat zijn allemaal jaren 70 namen.
Ja.
Ik heb nog nooit iemand met mijn voornaam ontmoet die niet in 1974 of 1975 is geboren. Als ze er wel zijn, hoor ik dat ook heel graag. Maar het is eigenlijk precies die twee jaar. En mijn achternaam is natuurlijk hartstikke Nederlands. Mm-hmm. Met zo'n van. Dus ja,
ja,
dat kan je vrij makkelijk herleiden, denk ik.
En is het een rare vraag om te zeggen, past dat dan bij jou? Want dat is natuurlijk ook wat verse ouders altijd zeggen. Die kijken misschien naar een kind als ze nog geen naam weten. Of ze hebben er vijf en dan zeggen ze, ja, het is typisch een Alexander. Nu we hem zo liggen zien spartelen, het is typisch een Alexander.
Ja, die naam heeft natuurlijk niks met een kind te maken, maar alleen met de ouders.
Ja, dus ja. Dat is inderdaad de spiegel van alles wat daaromheen zit. Ja. Aan maatschappelijke status en opvattingen.
Precies, daar heb ik verder natuurlijk helemaal niks mee te maken. Ik moet er alleen...
Maar je moet er wel mee leven.
Ja, precies. Ja. Ja.
En heb je het idee dat het jou op een bepaalde manier gestuurd heeft?
Ja, misschien is mijn naam een beetje te lang voor buitenlandse ogen. Het zijn van die namen waar je dan op blijft hangen, die je dan niet aan de binnenkant van je hoofd uitspreekt. Weet je, subvocalizing. Dit is dat je, ik weet niet of je dat doet als je een boek leest, dat je dan als je een naam tegenkomt, dat je die dan ook gewoon in je hoofd opleest.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk wel aan te raden. Ik doe dat sinds een paar jaar ook.
Ja.
Omdat je dan wel echt beter ook... maar er zijn heel veel namen waar je natuurlijk eigenlijk overheen scant. En volgens mij is mijn naam dat er ook zo één als je gewoon niet de taal spreekt.
Oh ja.
Dat is onhandig.
Meer dan 3 lettergrepen is te veel moeite.
Ja, denk het wel.
Of 3 of meer.
Ja, in dat... woorden zelfs. Ook heel onhandig.
Ja, ook nog eens. Ja. Ja. In dat kader hebben we een fragmentje van een van jouw projecten. My Name is Language. Waar je dus mensen vraagt naar de betekenis van hun naam. En die dat weer laat opvoeren, de acteurs.
My whole life, people have struggled to wrap their tongue around my name. People have told me that I pronounce my own name wrong. And that if I change the spelling, they might say it more correctly.
But that means that when I look at it, it will be mine anymore. I sacrifice the pronunciation because I think that I write it more than I say it. I have to look at it on the screen every day. And also, you don't just say your name out loud all the time. Like I share a house with a friend. We don't say, Jitte. Yes, Dave. Where's your remote, Jitte? Right there on the table, Dave.
Ja, dus dit is Jitte.
Mm-hmm.
Hij zegt een paar interessante dingen. Onder andere dat hij eigenlijk zijn naam zelf verbastert om het voor andere mensen makkelijk te maken.
Ja.
Dat is nogal een statement eigenlijk.
Ja, je kunt altijd er tegen ingaan als mensen je naam verkeerd uitspreken. Je kan ook voor kiezen om dat niet te doen en dan gewoon maar te accepteren dat je zo wordt genoemd. Dat is iets wat ik heel vaak hoor. Dat mensen van, ga ik mijn schrijfwijze aanpassen? Ga ik mijn uitspraak aanpassen? Wanneer ga ik klagen? Ja.
Ja, en, maar het zegt ook eigenlijk, blijkbaar zoals je bent en zoals je genoemd bent, is niet goed genoeg. Jij moet je aanpassen aan het geldende systeem. Als
ja.
je eigen naam aanpast.
Ja.
Dus best heftig eigenlijk.
Ja, denk het wel. En het is natuurlijk ook... Het heeft ook iets te maken met als je een woord niet vertaalt. Kijk, jite betekent genoeg in het Urobo.
Mm-hmm.
En dat is een heel leuk verhaal. Dat vertelt hij later ook nog in het stuk. Waarom die zo heet. Maar als...
Ja, omdat hij de vijfde is. Zijn moeder ja. wilde een dochter. En ze krijgt steeds maar zoons. En ja. hij was de vijfde en toen was het genoeg. En werd genoeg genoemd.
Ja. Precies, hij heette genoeg.
Sorry, ga door, ik
ja. Nou ja, dan is dus de vraag, Jitte komt uit Nigeria en ik heb hem geïnterviewd in Dublin, in Ierland, waar hij woont. En hij vertelde zijn eigen verhaal, hij was ook acteur. Of tenminste, ja. In elk geval, hij vertelde het verhaal. Hij zou ook zichzelf enough hebben kunnen noemen of... genoeg in als het in Nederland zou zijn. En dat heeft hij niet gedaan. En het is natuurlijk heel logisch dat je je naam niet vertaalt. Omdat bijna niemand dat doet. Maar stel dat je het wel zou doen. Stel dat je komt naar Dublin. Je spreekt ineens Engels. Hoewel, in het geval van Nigeria is een beetje lastig. Omdat daar natuurlijk ook Engels wordt gesproken. Als officiële taal of als soort van linktaal. Tussen mensen met verschillende taalachtergronden. Maar goed... Je komt dan in een situatie waar iedereen een andere taal spreekt. Daar pas je aan, maar je naam vertaal je niet. En dat is eigenlijk ook waarom ik ooit met namen begonnen ben. Ik heb heel veel met Engels gedaan. En met het feit dat we heel erg veel accepteren van Engels... wat gebruikt wordt als tussentaal of als linktaal. Maar dat we in geen van die gevallen onze naam eigenlijk vertalen. En ik heb wel eens gesuggereerd om dat wel te doen. En daar kreeg ik best wel sterke reacties op... in een werk, hè, gesuggereerd. En toen dacht ik, dat is wel een interessant onderwerp. Daar wil ik wel wat meer mee doen.
Wat waren de reacties, de twee uitersten?
Nou, of een naam... de twee uitersten is of een naam wel taal is. Of dat het iets is... Ja, heel veel namen komen uit de heilige boeken. En dan is de vraag, was die naam er al voordat het boek er was... sommige mensen denken.
Mm-hmm.
Komt die naam voort uit de taal? Nee, dat heb je hebt het in Joodse namen, Arabische namen, Hindi. Er zijn heel veel Sanskriet namen. Dan is de vraag van, waar komt deze vandaan? Was die naam de eerst, was de taal de eerst? En als die naam de eerst was, kun je hem dan wel vertalen? Mag dat dan wel?
Mm. Dus dan zitten meteen weer die grote systemen aan vastgekleefd.
Ja.
Voor sommige mensen in
zeker,
ieder geval.
Zeker, ja. Ja. Voor heel veel mensen is een naam niet zomaar een woord. Het is iets wat voor de woorden bestond.
Ja.
En dat vind ik soms heel interessant om hier te zien. Ik denk dat in Nederland, net als in heel veel andere landen, een naam... heel veel mensen die een beetje gaan shoppen in culturen... denk van, nou, dan pakken we deze en dan pakken we die. En dan... Maar daar niet bij nadenken wat dat in taal is... of wat daar verder nog aan vasthangt, zeg maar.
Mm-hmm.
En dan krijg je hele interessante situaties.
Geef eens een voorbeeld.
Nou, ik had een heel leuk voorbeeld. Ik heb een tijd geleden in Utrecht met een groep tieners gezeten. Het was een workshop. En die zaten met z'n allen, een beetje te keten. Ja, het ging ook over naam. Ik vroeg hun dezelfde vragen. Wat is je naam? Wie heeft hem aangegeven? Wat betekent die? Welke taal? Nou, daar hebben ze heel lang over zitten doen. En er was een stel, twee jongens, die waren vrienden van elkaar. En die ene kwam uit Pakistan, die had een Arabische naam. Die wist precies waar het allemaal vandaan kwam en wat het allemaal betekende. En die ander wist eigenlijk niet. En die had een hele reeks namen waarvan hij dacht dat ze Amerikaans waren. Echt zo'n Jeremiah en Josiah en namen zeg maar in die range. Waarvan hij dacht dat is Amerikaans. En toen hij ging zoeken, bleek het Hebreeuws te zijn. Waarop zijn Palestijnse vriend zei, maar dat zijn Joodse namen. En het zijn Hebreeuwse namen. En toen begonnen ze daarover te hebben wat het nou eigenlijk betekende. En dat ze, op welke manier dan die talen uiteindelijk in hun naam en hun situatie terugkwam. En dat vond ik een hele grappige misvatting eigenlijk.
Hmm.
En daar kwam ook verder geen ruzie van.
Ja. En als jij nou al die acteurs en een monoloog en het publiek daarbij in zo'n wachtkamer zet, hè, waarom kies je voor die setting? Wat hoop je dat er gebeurt door al die monologen te horen?
Een wachtkamer is wel echt een soort plek waar je zit te wachten tot je wordt geroepen. En een naam is natuurlijk in de eerste, wordt vaak gezien in eerste instantie als iets waar, een roepnaam, dus iets waarmee je iemand kan appelleren. En dat gebeurt in wachtkamers. Tegenwoordig zit je voornamelijk vaak met een nummer. Maar het is ook zo dat je in wachtkamers ook wel altijd gecheckt wordt. Of jij wel die persoon bent die je zegt die je bent. Mm-hmm. Dus wat je zegt, wat je schrijft, hoe je eruit ziet. Dus het zijn wel plekken waar vaak nog je identiteit wordt gecontroleerd. Ook op basis van je naam. Dus daarom vond ik die wachtkamer een mooie plek om zoiets in te laten spelen. En het is een hele mooie manier om mensen verhalen te laten vertellen zonder dat je gelijk op een podium staat. Ik maak geen theater. En het vertellen van verhalen zoals ik ze nu laat vertellen heb ik eigenlijk nooit eerder gedaan. Dus ik wilde het zo onsentimenteel, ontheatraal mogelijk doen. En eigenlijk is het heel gek, want mensen spreken ook vaak in hun eigen taal de monologen uit. Of in verschillende talen die ze daarbij willen gebruiken. En eigenlijk hebben mensen, ze denken eigenlijk hardop. Vaak communiceren ze niet met andere mensen in de zaal. En dat is een hele onlogische situatie. Maar ik heb heel vaak dat ik in een wachtkamer zit en dat ik denk van, wat zou iemand denken? Wat zou er in iemand omgaan? Misschien zouden we nu een gesprek kunnen voeren. En dat doe je dan nooit. Je zit elkaar een beetje aan te kijken. Niemand zegt wat.
Nee.
Dus dit is echt een soort, er was één iemand een tijd geleden, een iemand die een review schreef over een eerste editie. En die zei dat ze heel vaak in wachtkamers had gezeten op vliegvelden. Of customs, om een land binnen te komen. En dat ze zeiden, als we maar dit soort gesprekken hadden kunnen hebben, dan zouden we een soort een vorm van saamhorigheid op dit moeilijke moment kunnen hebben. En er wordt natuurlijk ook wel in de stukken veel gesproken over problemen met toegang, met legaliteit, zo gezegd.
Ja.
Dat vond ik heel mooi. Dus die wachtkamer is natuurlijk ook een soort, het is een symbolische plek in die zin. En het is een plek waar je gewoon rustig kunt vertellen, waar toch iedereen zit te luisteren.
Ja.
En we hebben één keer het stuk niet live gespeeld, maar vooraf opgenomen. En dat heeft toen een paar maanden is dat te zien geweest in een wachtkamer van een groot stadhuis. Bij de ingang waar mensen wachten tot zij bij de burgerlijke stand terecht kunnen. En daar hebben mensen dus gewoon dat kunnen zien terwijl ze wachten. En de beelden waren ook vermengd. Je had zo'n heel groot nummertjesapparaat aan de muur. En daar werden mensen ook, er ging ook zo'n bel. En zaten ze te wachten terwijl ze keken naar en luisterden naar verhalen.
Ja. Nou ga je in deze reeks door in het Amsterdam Museum straks. Uh-huh. Met een nieuwe editie. Wat ga je precies doen?
Ik ga eerst heel erg zoeken naar Amsterdamse verhalen. En dat zijn natuurlijk ook gewoon Nederlands verhalen. Of verhalen van mensen die in Amsterdam wonen. En daar ga ik stukken mee maken.
Dus, en weet je al waar je naar zoekt? Waar hoop je op? Wat?
Waar ik op hoop. Ik hoop verrassingen. Allereerst. Ja. En op goede verhalen. Wat ik heel erg interessant vind. En waar ik echt meer op ga richten. Is momenten waarop mensen zichzelf benoemen. Ik heb ontdekt dat de leukste verhalen uit. Uit mijn serie tot nu toe zijn situaties waar mensen zichzelf benoemen of tijdens hun leven een soort naamsverandering krijgen die ze zelf hebben veroorzaakt, zeg maar. En wat ik daarin heel interessant vind zijn bijvoorbeeld LGBTQ namen. Mensen die hun naam hebben veranderd omdat ze hun genderidentiteit hebben veranderd, bijvoorbeeld. En daar komt heel veel bij kijken, heel vroeger en ook nu. Mm. Ik vind de verhalen van Surinaamse namen heel erg interessant. Die zijn ook radicaal natuurlijk veranderd van het eigenlijk niet mogen hebben of kunnen hebben van namen of niet registreren van namen. Tot vandaag, waar nog heel veel nieuwe namen ook worden bedacht, vooral voornamen worden bedacht. Daar is heel veel te vertellen, volgens mij. Daar wil ik allemaal zoveel mogelijk over horen. Mm-hmm. Ook over de geschiedenis, ook over nu. Het is natuurlijk heel interessant en ik denk dat heel veel mensen dat ook wel direct denken als ze aan dit onderwerp denken, dat mensen op basis van hun voor- en achternaam natuurlijk gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt of op de stagemarkt. Is dat een markt? Ik hoop daar iets zinnigs aan te kunnen bijdragen, zonder dat het... Nou, ik ben benieuwd wat ik daar nog ook uit kan halen.
Ja. Ja, want is het idee dat als je deze werken ziet, dat je denkt van we moeten stoppen met het zo belangrijk maken van die systemen? Of wat hoop je eigenlijk dat er gebeurt bij een publiek nu die namen zo geagendeerd worden? Want tot de voorbereiding voor dit gesprek was ik nooit zo heel erg met namen bezig eigenlijk. Nee. En de structuren die erachter zitten.
Nee, nou, als je een naam ziet, zou ik allereerst aanraden om hem van binnen in elk geval uit te spreken. En dan te bedenken wat vertaald het zou kunnen zijn. Omdat dat wel echt heel veel zegt over misschien waar iemand vandaan komt, maar ook wat voor hoe complex het eigenlijk is. Er zijn natuurlijk ontzettend veel namen nu te vinden die niet in één taal zijn. Iemands voor, achter, tussennaam zijn allemaal andere taal bijvoorbeeld. Of je kan echt niet achterhalen van ik weet echt niet wat dit voor taal zou kunnen zijn. Eigenlijk, als je daarmee begint, dan zie je ook hoe complex het gebruik van taal is. Het stuk is helemaal meertalig. Dus er is niemand die dat allemaal kan verstaan. Gelukkig zijn er wel ondertitelingen. Dus kan je het wel meelezen. Ik hoop dat het alleen al door het luisteren naar namen of het beter bekijken ernaar, dat je iets meekrijgt over dat we eigenlijk veel te simpel over taal nadenken. Mm. Dat we te vaak denken van, nou, het werkt toch, Nederlands, Engels. We begrijpen elkaar toch, terwijl er in dat Nederlands en Engels al zoveel andere dingen meespelen, die we eigenlijk helemaal niet... waar we eigenlijk te weinig stil bij staan. Ja, dus het is sowieso een wonder dat we kunnen communiceren met taal. Mm-hmm. Maar het is heel erg zonde om dat heel erg te beperken en in te perken. En niet ook genoeg onszelf blootstellen aan andere talen. Gewoon echt, misschien ook denken van ik versta dit niet, maar ik hoor het wel. Dat zijn wel dingen die belangrijk zijn, denk ik, om...
Het klinkt dan eigenlijk alsof die taal veel meer is dan een manier van communiceren. Meer een uiting van een identiteit. Als je er op die manier naar kijkt, kun je iets veel serieuzer nemen, ook als je het niet snapt. Snap je wat ik bedoel? Als je geen woord Chinees kan, maar je ziet de uiting van iemand die Chinees praat wel als onderdeel van die identiteit, dan kun je het niet van je af laten glijden. Omdat het meer gewicht heeft dan alleen maar de wens om te communiceren.
Ja, maar ik bedoel ook als je iemand Chinees hoort praten, is het al heel fijn dat je dat herkent. En misschien herken je dan ook een keer wat voor soort. Er zijn ontzettend veel verschillende soorten Chinees. Misschien kan je wat woorden herkennen. Of je hoeft er niet gelijk van alles van te vinden. Maar wel gewoon fijn om dat Ja, om het gewoon om het er te laten bestaan. Hmm. In zekere zin.
Alleen die rijkdom al erkennen is voldoende. Of is een goed begin?
Ja, waarom niet?
Als het over communicatie gaat, dan is jouw reeks werken onder de titel Englishes ook interessant. Verschillende vormen van Engels tussen mensen voor wie het allebei niet hun moedertaal is. Mm-hmm. Dat is een linktaal, hè? Zoals je het zo, ja, zo net
zo
zei.
Zo gebruiken wij
wat,
het.
Wat, ja. Ja, wat interesseerde je daar zo aan? Waarom wilde je daarin duiken?
Oh, heel praktisch. Ik heb heel lang in Engeland gewoond. En ik kwam terug naar Nederland om de Rijksacademie te doen. En daar heb ik een werk gemaakt in het Nederlands. En dat werk, dat is verder nooit meer ergens getoond. Met Nederlandse sprekers. Mm. En ik heb toen ook een werk gemaakt in het Engels. En daar had ik een Franse acteur voor gevraagd. Het Engels was geschreven door een Engelse speechwriter. Dat was om een hele andere reden. Maar goed, dat was een native English speech. En een Fransman die het sprak. En het enige wat ik hoorde was, waarom spreekt hij met een Frans accent? Het werd dus echt gehoord als foutief. En het was eigenlijk ook een fout voor mij. Ik had natuurlijk gewoon het Frans van die man zelf moeten gebruiken. En niet het Engels van een Engelsman en het Frans van een Fransman. En sindsdien heb ik geprobeerd om uit te vinden in welke taal mijn werk überhaupt kan bestaan. En welke taal dat dan is. Want als ik Engels gebruik, heeft dat niets te maken. Nee, wel iets. Maar heeft het een stuk minder te maken met Engeland. Dan als ik daar zou zijn. En het heeft ook een ander karakter. En dat geldt voor eigenlijk iedereen die in de kunst werkt.
Ja.
Terwijl wel hele complexe ideeën worden opgedaan en verwoord in een taal die eigenlijk door heel weinig mensen als eerste taal wordt gebruikt. En dat heeft een enorme consequentie en dat vind ik heel interessant. Ook voor de kunsten, niet alleen omdat we in de kunsten alle context min of meer in het Engels doen. Dus, Miss Motley is dan natuurlijk een uitzondering, maar er zijn heel veel kunsttijdschriften enzovoort die in het Engels werken. Mm. Ik vind het zelfs heel ongewoon om in echt Nederlands over deze werken te spreken. Het gebeurt gewoon bijna nooit.
En dus, maakt dat uit? Structureert dat ook het denken over jouw eigen werk anders, nu je het zo in het Nederlands vertelt?
Nee, ik vind echt niet dat taal zozeer het denken beïnvloedt.
Okay.
Nee, het is meer dat ik dat is een heel ingewikkelde vraag die ik heel vaak krijg en dan zeg ik altijd nee.
Waarom,
je denkt
niet
anders
eigenlijk?
In een andere taal.
Heb je toch een woordenschat bijvoorbeeld in het Engels?
Ja,
oké,
er zijn woorden die horen bij het kunstenaarschap of bij de kunstpraktijk. En die zijn meestal woorden die gewoon in het Engels gebruikt. En als ze vertaald worden, ben ik daar niet heel erg mee gewend.
Mm-hmm.
Maar ja, daar kun je natuurlijk wel aan wennen. Het is niet zo dat ik anders denk in Nederlands, zo dat helemaal niet. Maar goed, het jargon, zeg maar, de taal van de kunst, de professionele taal van de kunst, is toch voornamelijk Engels.
Ja.
En ik vind het niet zo erg als dat, het is onhandig. Ja, nou ja, er is van alles over te zeggen. Maar het komt ook in de werken erin, zeg maar. Dat je in je werk ook nog denkt, ik moet ook dat soort taal gebruiken. Of ik moet,
ja.
Mijn taal dat ik in mijn werk gebruik, moet klinken als Brits-Engels of zo. En dat is natuurlijk hartstikke zonde. Want ik gebruik heel veel taal in mijn werk echt alleen maar. Ja, ik wil natuurlijk al lang niet meer gewoon die standaard. Dat vind ik helemaal niet interessant. Geef mij maar. Zoals Gita spreekt een heel ander soort Engels. En ik spreek zelf een ander soort Engels. Ik werk met heel veel verschillende soorten Engels.
En waarom is dat dan interessanter dan het Oxford English?
Ja, maar dat is, ja, waarom zouden we dat willen blijven gebruiken? Dat is een heel beperkte vorm van één taal. En die, zoals bijvoorbeeld het RP, het Received Pronunciation, hoe dat is vastgelegd, dat is eigenlijk een soort Zuid-Engels. Er zijn maar heel weinig mensen die dat echt spreken. Mm-hmm. En voor de rest is het iedereen die zich probeert aan te passen aan een soort high status klank.
Maar is dat kwalijk?
Ja, dat vind ik doodzonde.
Waarom?
Nou, omdat er heel veel onderwijs wordt gegeven, gewoon om dat te kunnen bereiken, om die hoge status uitspraak te kunnen halen. Terwijl al die tijd dat je aan de T en de zit te werken, kan je ook gewoon zinnige dingen doen. die TH is echt nergens voor nodig. om verstaanbaar te zijn.
Hmm.
En het betekent ook dat er heel veel... Ja, nee, zeg wel eens dat... je hebt iets als linguïcisme, hè? Dat vaak ook met racisme te maken heeft. Bijvoorbeeld, wil je een leraar Engels die uit India komt, bijvoorbeeld? Dan zeggen mensen nee, want dat is geen native English.
Hmm.
En dat zijn echt wel vragen van wanneer is iets Engels? En blijkbaar moet je dan dus op die manier spreken.
Ja.
En liefst ook wit zijn.
Dus ook hier weer is die taal een spiegel van de opvattingen en van de voorkeuren en de
Ik denk het wel, maar met Engels is natuurlijk extreem, want Engels hoort ook bij een systeem, een kapitalistisch systeem, het kolonialisme, imperialisme, if you wish. Er zijn heel veel, de geschiedenis is er ook over geschreven, van hoe Engels echt met een soort idee is aangeprezen, kan je dat zeggen? Nee. Er was wel echt een soort plan om Engels op de kaart te zetten in die zin. Van, ja. Als je de taal hebt, dan kun je ook echt heel veel macht uitoefenen.
Ja.
En dat is eigenlijk nog steeds niet anders. Het Engels wordt nog steeds groter en groter.
Mm-hmm. Maar er komen dus ook weer varianten bij.
Nou ja, waar ik voor pleit, ik vind het... je kan wel zeggen van, iedereen moet zijn eigen taal weer gaan spreken. Dan blijft de vraag, ja, welke taal dan? En aan de andere kant zijn er heel veel soorten uitwisseling die zonder Engels nu niet kunnen plaatsvinden.
Ja.
Dus ik ga niet zeggen van, iedereen weer terug naar zijn eigen hok of zo. Nee, mm-hmm. Maar ik vind wel dat het potentieel voor zo'n situatie... nog nooit zoveel mensen op de wereld dezelfde taal hebben kunnen gebruiken... op wat voor niveau dan ook... dat totaal niet wordt gebruikt. Waarom klinkt Engels niet al heel anders? Waarom klinkt het al niet veel vrijer en veel... Het zou zich veel sneller moeten kunnen ontwikkelen dan het eigenlijk doet. Het is natuurlijk geweldig dat je in iemand zijn Engels... ook sporen van andere talen kunt horen... en daarmee eigenlijk ook mensen heel goed zou kunnen verstaan... Of meer over anderen zou kunnen begrijpen.
Ja.
Als je dus heel goed luistert. Dan is het een beetje hetzelfde als met die namen. Als je heel goed naar iemands Engels luistert, dan hoor je daar ook sporen in van waar iemand is geweest of welke taal hij nog meer spreekt.
Hmm.
En soms ook een spiegel van hoe ik spreek. En soms doen mensen dat na of ik doe andere mensen na. Dat hoort gewoon erbij.
Ja.
Dat zit er allemaal in. En zodra iedereen weer Oxford English wil gaan praten, is dat er allemaal natuurlijk weer uit. Dus dat is heel erg jammer.
Maar de grap is dat natuurlijk ook iets zegt. Want je hebt landen waarin het onderwijs heel goed is en waarin mensen... In Nederland zijn we geloof ik relatief goed in die mate van Engels. Terwijl in andere landen het onderwijs misschien anders is. Dus ja. Ook dat geeft weer een spoor van waar iemand vandaan komt en uit welke situatie.
Nou, in Nederland vinden we dat we heel goed Engels kunnen, maar Nederlands lijkt ook wel heel erg veel op Engels. Dus we hebben echt een gigantisch voordeel, hè?
Ja. Ja.
Niet te vergeten voordat we onszelf complimenteren. We hebben daar een ontzettende voordeel bij. Ja, ik denk dat in heel veel gevallen is Engels in het onderwijs ook een beetje een extra barrière. Ik heb verhalen gehoord over Spanje, waar je dan bijvoorbeeld... iedereen moest ineens een Engels certificaat hebben. Ook als je gewoon iets deed waar je die taal eigenlijk helemaal niet voor nodig had. Het was gewoon een soort extra gateway van, nou ja, mensen die ook geen Engels hebben, die willen we sowieso niet, want dan hebben ze niet genoeg onderwijs genoten.
Een manier van uitsluiting.
Ja, het is een manier van uitsluiting en dat gebeurt in heel veel plekken. En natuurlijk wat heel grappig, zeg ik nu tussen aanhalingstekens, is dat Engels nu alweer niet genoeg is. En dat er dus nu weer nieuwe talen zijn die uitsluiting kunnen brengen. Bijvoorbeeld zijn privéscholen, ook in Nederland kun je bijvoorbeeld Chinees studeren. Dat kan, Mandarijn-Chinees, dat kan in openbare scholen bijvoorbeeld meestal niet. Dus er zijn altijd wel weer dingen ter uitsluiting.
Maar ook dus inderdaad ter uitsluiting en om jezelf verder te specialiseren. Maar dat, mm-hmm. dat lijkt me iets menselijks. Dat je altijd een stapje harder wil, verder wil dan je concurrenten, om het zo maar te zien. Of iets, in ieder geval iets menselijks binnen ons kapitalistische systeem.
Ja, dat zijn wel twee dingen, verschillende dingen, zou ik willen zeggen. Yeah. Ja. Het idee dat je met elkaar concurreert, dat vind ik niet per se Dat lijkt me inderdaad iets wat het systeem... systeem waarin we leven erg... Daar heb ik er geen woord voor.
Mag in het Engels, geen probleem.
Nee, ja, ik heb ook geen Engels woord voor. Het systeem waarin we leven erg waardeert of beloont, eigenlijk.
Yeah.
Maar dat hoeft helemaal niet per se. Want inderdaad, het is gewoon zo dat je... Als je gaat kijken naar al die verschillende talen die er zijn... en wat mensen allemaal kunnen spreken en in de details... dat is helemaal niet efficiënt. Daar word je ook niet heel erg... daar concurreer je ook helemaal niet mee. Dus nee, nee. Waarom zou je dat echt doen? Het is niet efficiënt, maar het is wel
Het is bijzonder. Het heeft een culturele betekenis in selecte kring, denk ik. Als jij...
Dat is een beetje een vraag waarom je denkt dat je dingen wil weten of wil zien of waar cultuur voor is of waar kunst voor is.
Ja.
Daar komt het dan wel een beetje op neer. Van, het is dezelfde soort aandacht eigenlijk voor mensen om je heen of voor wat je om je heen hoort en kan lezen.
Mm-hmm.
En die gaat weg van echt een idee van pure efficiëntie.
Ja, zeker.
Ja, anders zouden
we... Dus je onderscheiden op een bepaalde manier...
Nee, helemaal niet. Onderscheiden, daar heeft het helemaal niet mee te maken.
Nou, lijkt me wel. Als jij naar een business school gaat waar je ook Mandarijn-Chinees leert, dan zeg je toch, ik ben zo slim dat ik ook nog die en die en die
taal heb. Ja, daar hadden we het net over. Ja, precies. Ja, sorry, ik dacht dat we het iets anders hadden.
En aan de andere kant zullen er mensen zijn die zeggen, ik wil niet de taal van mijn onderdrukker spreken, dus ik blijf weg van dat, misschien dit Engels.
Ja, ja.
Dus eigenlijk is die taal een soort van spiegel op alle vlakken eigenlijk. Alles wat er politiek en maatschappelijk en...
De Engelse taal bedoel je? Of,
ja, taalgebruik misschien in zijn algemeenheid wel.
Ja, natuurlijk. Ja, alles wat er in je mond gebeurt is aan taal gebezen. Ja, misschien aan voedsel ook. Weet niet. En in die zin is gesproken taal natuurlijk ook... het is iets wat alles in zich draagt waar je het maar over zou kunnen hebben... Maar je doet het toch helemaal zelf. En het is, het makkelijkste medium eigenlijk. En ook een van de makkelijkste playing fields. Je hebt nog steeds mensen die... in Amsterdam kwam ik pas die stadsdichter tegen. Ik ben heel even zijn naam kwijt. Die
Gershwin Bonaventure?
Nee. Maar die stond bij de HEMA zijn gedicht voor te dragen.
Ah ja, dat is niet denk ik niet de officiële stadsdichter dan?
Nee, dat is niet de officiële stadsdichter.
De dichter van de straat,
de dichter van de straat, ja.
Ik weet even zijn naam niet, maar
je hebt altijd nog je taal, je hebt altijd nog je stem.
Ja.
En in die zin is het ook een van de laatste vrije plekken eigenlijk. Mm-hmm. Zolang je het kan zeggen, zolang je het mag zeggen. In je manier van spreken en de taal die je daarbij kiest, zit eigenlijk weinig meer tussen jou en je stem. Heel weinig.
Heb je nog mensen nodig voor je project in het Amsterdam Museum?
Zeker, ja. Ik organiseer twee bijeenkomsten. Die zijn open. Het is niet zo dat iedereen kan komen, maar dat je van tevoren aanmeldt. En dan zitten we met 10 tot 15 mensen om een tafel. Ik hoop dat we dat echt om een tafel kunnen doen in het Amsterdam Museum. Mm-hmm. Of anders doen we het online of half-half. Dus ook mensen die het eng vinden om nu aan een tafel te gaan zitten... die kunnen zeker ook zich aanmelden. En we beginnen met die vragen. Wat is je naam? Wie heeft hem gegeven? Wat betekent die en in welke taal? En dan spreken we zo verder. En dan hoop ik dat ik op mooie verhalen kom die ik later kan uitwerken... of waar ik nog verder onderzoek naar kan doen. We doen dat op... Dan moet ik even heel hard nadenken. Op 13 december, op een zondag. En op 17 januari, dat is ook op een zondag.
En wanneer kunnen we het werk dan zien wat daaruit voortkomt?
Het werk komt in maart live. Wordt het te zien. Waar het precies gespeeld wordt, daar zijn we heel ver mee. Maar ik mag het nog niet zeggen.
Is het een wachtruimte?
Ja. Een bestaande wachtruimte. Maar dat is allemaal via het Amsterdam Museum en de Refresh website te volgen. De tentoonstelling Refresh gaat op 10 december open. En daarin is ook een soort geluids- en beeldcompilatie van eerdere edities te zien. Met een heleboel ook verhalen uit eerdere edities erin.
Zeer de moeite waard. Dankjewel.
Dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. We zijn er volgende week weer. En vind je het leuk als we volgend jaar ook zijn met een nieuw seizoen? Toneer dan eventueel wat je kunt missen via de website van Mr. Motley. Maar eerst nog 3 afleveringen in dit seizoen. Graag tot volgende week.